Welkom allemaal in deze bijzondere dienst. De dienst ter bevestiging van het huwelijk van Noah Liam Hoevers en Jacoba Andrea Meurs. De Heer geeft ons allen een gezegende dienst. We zullen eerst een stil gebed doen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Zoon, de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen. Psalm 68, vers 2. gaan lezen uit het Bijbelboek Prediker, geschreven door Salomo. En daarvan het vierde hoofdstuk, de eerste 12 versen. Daarna wendde ik mij en ik zag aan al de onderdrukkingen die onder de zon geschieden. En zie, er waren de tranen der verdrukten en degenen die geen trooster hadden. En aan de zijde hunne verdrukkers was macht. Zij daarentegen hadden geen vertrooster. Dies prees ik de doden die alreeds gestorven waren boven de levenden die tot nog toe levend zijn. Ja, hij is beter dan die beiden die nog niet geweest is, die niet gezien heeft het boze werk dat onder de zon geschiedt. Verder zag ik al de arbeid en alle geschiktheid des werks, dat het de mens nijd van zijn naaste aanbrengt, dat is ook ijdelheid en kwelling des geestes. De zot vouwt zijn handen tezamen en eet zijn eigen vlees. Een hand vol met rust is beter dan beide de vuisten vol met arbeid en kwelling des geestes. Ik wendde mij wederom en ik zag een ijdelheid onder de zon. Daar is er één en geen tweede. Hij heeft ook geen kind, nog broeder. Nochtans is van al zijn arbeid geen einde. Ook wordt zijn oog niet verzadigd van de rijkdom. En hij zegt niet, voor wie arbeid ik toch en doe mijn ziel gebrek hebben van het goede. Dit is ook ijdelheid en het is een moeilijke bezigheid. Twee zijn beter dan één, want zij hebben een goede beloning van hun arbeid. Want indien zij vallen, de een richt zijn metgezel op. Maar wee de ene die gevallen is, want er is geen tweede om hem op te helpen. Ook indien twee tezamen liggen, zo hebben ze warmte. Maar hoe zou één alleen warm worden? En indien iemand de één mocht overweldigen, zo zullen de twee tegen hem bestaan en een drievoudig snoer wordt haast niet gebroken. We gaan zingen op Psalm 98, vers 4. zullen bidden. Heere, als we hier samenkomen in dit eeuwenoude Godshuis, dan is het of de muren ons een verhaal willen vertellen. Van al die eeuwen lang dat hier mensen zijn geweest die kwamen zoals wij hier ook vanmiddag gekomen zijn, om in vreugde met elkaar uw zegen te vragen, een bruiloft. Maar ook als het anders was, als er droeve bijeenkomsten waren, dan kwamen de mensen ook hier, om troost te ontvangen. Hier zijn de mensen gekomen, de zondagen in het bijzonder, om voedsel voor hun zielen te krijgen. Levend brood, noemt u dat. Levend brood dat wordt uitgedeeld door uzelf, als het woord wordt gepreekt. Omdat de mens niet zal hongeren, maar verzadigd zal worden, zegt u. En daarmee bedoelt u vrede met u zal vinden en in die vrede getroost ook zal leven en zo kan sterven. Heere, wilt u ook met deze generatie zijn, bijzonder met het nog jonge bruidspaar en alle die met hen gekomen zijn of meeluisteren, wilt u ze zegenen. Zoals we dat straks ook zo zichtbaar mogen doen, uw zegen uitbeelden, dat zeer een zegen op u daal. Heere, we zeggen u dank dat u deze jonge mensen aan elkaar verbonden hebt en dat ze in liefde en trouw samen verder willen gaan. Wilt u ze helpen als het moeilijk is? Want er zullen ook moeilijke dagen zijn. Wilt u ze onderwijzen vanuit uw woord? En mogen ze zo, Heere, ook dat drievoudige snoer iedere dag in beoefening brengen. 2 en 1, 3. U erbij. Want waar u erbij bent, Heere, daar kan het niet meer stuk. Zelfs door de dood kan het niet meer stuk gemaakt worden. Want dan geeft u het eeuwige leven. Wilt u zo ook harten vervullen met liefde tot u en dankbaarheid voor wat u hebt gegeven. We zien op, Heere, voor de toekomst opnieuw naar u die in de hemel woont en troont. Wees ook in dit midden van ons als er gedachten zijn aan hen die er niet meer bij kunnen zijn. Grootouders die gestorven zijn. Denk in het bijzonder ook nog kort geleden aan opa Lambrechts. Wat had hij ook hier graag bij zijn? Wat zag hij er naar uit? Heere, wil ook in dat verdriet iedere dag weer troost geven aan oma Lambrechts in het bijzonder en aan de anderen. Ja, troost zo allen in het gemis dat er is van een geliefde. We vragen u dat om Jezus wil. Amen. We willen met elkaar gaan zingen opnieuw, Psalm 72, daarvan de versen 8, 9 en 11. Ik wil jullie Noah en Kobi als trouwtekst meegeven. Prediker 4, daarvan vers 12b. Een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken. Tot zover deze tekst. De punten zijn erg makkelijk om te onthouden. Want we... Ja, jaren geleden heb ik ze voor het eerst gehouden in de Trinitatiskapel. Dat weet u denk ik nog wel, Koster. Dat is nu bijna 10 jaar geleden, ruim 10 jaar geleden. Nee, ik zeg het verkeerd. Nee, het zal wel. Het is 8 jaar geleden. U weet het nog goed. Ja, toen heb ik ook een stel met deze trouwtekst getrouwd. Gebeurt wel eens meer. Ik probeer dat natuurlijk wel te voorkomen dat het niet in dezelfde familie gebeurt. Want er zijn heel veel mooie teksten in de Bijbel. Maar dit is wel een hele sterke tekst. Ja, de punten zijn 1, 2, 3. Het is heel makkelijk. 1, 2, 3. Dat laat Salomo ons zien. 1, 2, 3. Hij begint met 1. Die rijke en wijze koning, de zoon van David, Salomo, bekend om zijn vrederijk dat hij mocht hebben. Er was geen oorlog in zijn tijd. En daarmee was hij ook een type van de Heer Jezus Christus, de vredevorst. Hij was ook ontzaglijk rijk. Zijn rijkdom was zo bizar dat er overal over werd gesproken. En ook Jezus Christus, hij is de rijkste koning die er op de wereld is geweest en die er zal blijven. Ook daarin is Salomo een type van de Heer Jezus. En Salomo was de allerwijste man die men ooit heeft ontmoet. God heeft hem een bijzonder verstand gegeven, inzicht gegeven. Dat was ook zijn wens. Toen God tot hem kwam in een bijzonder gezicht, in een visioen of een droom, toen vroeg de Heer aan Salomo, wat zou je willen ontvangen als je koning wordt, als jonge koning? En toen vroeg hij om wijsheid. Goed, zei God, als jij dat vraagt en dat is een goede keus, dan geef ik je rijkdom erbij. Zo'n wijze koning, dat ooit een koningin, de koningin van Sheba, zoals jullie wel weten, had gehoord van haar dienaren dat Salomo, ja, wat zijn wijsheid betreft en zijn vermogen, door niemand werd geëvenaard. En ze zat met een heel aantal raadsels, vraagstukken, politieke vraagstukken. En ze dacht, ik ga naar die koning toe en ik ga hem die raadsels voorleggen. In de verwachting dat hij haar dan zou kunnen helpen. En als die koningin het paleis betreedt en alles heeft gezien en gehoord en heeft gesproken met Salomo, dan zegt ze, het is nog veel meer dan ik ooit had kunnen dromen. De helft is me nog niet aangezegd. Ook dat is van toepassing op de Heer Jezus Christus. Degene die hem leren kennen en degene die hem straks ook ontmoeten in de hemel zullen zeggen, de helft is me niet aangezegd. Het is nog veel heerlijker en groter dan ik had kunnen vermoeden. Dan ik had kunnen geloven. Zoveel. Zo rijk. Zo wijs. Zo liefdevol. Wel, over deze Salomo gaat het. En deze Salomo was geen zonderloos mens. Dat weten we. Hij heeft ook grote fouten gemaakt. Alleen al het feit dat hij de koningswet overtrad. De koning mocht met 1 vrouw trouwen. Zoals dat ook bij ons al eeuwenlang de regel is. Maar hij deed dat... Ja, dat gebod overtreden door maar liefst 1000 vrouwen te trouwen. Dat was een beeld van zijn rijkdom. Hij kon die vrouwen onderhouden, maar het had ook alles te maken met politiek. Door al die relaties die hij daarmee had met koningshuizen. Het waren allemaal aanzienlijke vrouwen. Veel prinsessen. Ja, had hij politieke relaties met de andere vorstenhuizen. Zodat... Dat Israël niet zomaar zou worden aangevallen. Stel dat hij trouwt met de Egyptische prinses. Ja, dan zal de farao van Egypte hem niet zomaar de oorlog verklaren. Want dan verklaart hij de oorlog tegen zijn eigen dochter. Ze zat ook een politiek verhaal achter. Maar daarin is hij geen voorbeeld geweest. En we weten dat al die heidense vrouwen hem ook op het verkeerde pad hebben gebracht. Ze hebben hem meegetrokken om ook te knielen voor de afgoden. Maar we mogen geloven dat Salomo aan het eind van zijn leven zeker berouw heeft getoond. En dat vinden we in het boek Prediker. Dat hij toch tot inkeer is gekomen en heeft gezien: Ik ben te veel bezig geweest met de dingen die voorbij gaan. Het is daarom ook een soort belijdenis en een waarschuwing om zo niet te leven. Nou, als je dit gedeelte, dit hoofdstuk leest, dan merk je, dan gaat het dan meteen over allerlei moeite en verdriet. Mensen die geen troost ontvangen in dit leven, die onderdrukt worden. Hij heeft het over mensen die te betreuren zijn. Maar in het bijzonder is ook te betreuren die man die hij hier tekent in vers 5 en 6. En dan wordt het verder uitgewerkt in 7 en 8. Met name 8. Er is er één, zegt hij, en geen tweede. Hij heeft niemand, hij heeft geen kind, geen broer. Hij is druk met zijn leven, met werk, met rijkdom vergaren. Alleen hij weet niet voor wie hij dat doet. Hij heeft niemand, hij heeft geen kind, nog kraai. En toch is hij heel druk, een soort vrek. Een betreurenswaardig mens. Want voor wie doe je het dan? Voor wie ben je bezig in dit leven, als je het allemaal achter je moet laten? Ja, zegt hij dan. Dan is het toch eigenlijk het beeld van een dwaas iemand. Je druk maken over de dingen van dit leven, terwijl je het niet kan vasthouden. En er ook niemand mee dient. Nou, ik hoop niet dat er iemand is die daarop lijkt, op die man. Want het gaat eigenlijk over een vrek, een egoïst. Tegenwoordig noemen ze ook wel narcist. Het is in ieder geval iemand waar je niet graag op wil lijken. 1. Maar jullie begrijpen wel dat de strekking niet is dat je moet nagaan of jij helemaal voldoet aan deze beschrijving. Dat is de strekking niet. De strekking is dat je moet oppassen dat je karaktertrekken gaat vertonen van die ene man. Dat je als man, Noah, meer en meer op jezelf gericht zou zijn. En niet op Kobi. En dat Kobi meer en meer gericht zou zijn op zichzelf en op wat haar bezighoudt. Dan ga je toch, zonder dat je het misschien door hebt, op die man die hier getekend wordt lijken. En dat geldt voor ons allemaal. Je daar steeds aan moet denken. Ik lijk toch niet op die man die alles voor zichzelf doet. En voor niemand anders. Die verschrikkelijke egoïst. Die spiegel hebben we nodig. Want door de zonde zijn we wel heel egoïstisch geworden. Kijk maar naar Adam en Eva. Ze reageerden buitengewoon egoïstisch. Toen ze, betrapt werden. Toen ze op het matje moesten komen. Bij niemand minder dan God. Toen gingen ze elkaar beschuldigen. Dat is niet goed. Maar zo is de zonde in de wereld gekomen. En ook het egoïstische denken. 1. Durf het ook te zeggen tegen elkaar. Hè? Van joh, lijk je nu niet een beetje op die ene? Of lijken wij samen misschien niet op die ene? Dat we onvoldoende rekening houden met anderen. Met familie, met vrienden, met de gemeente, met collega's, met God. Nou, genoeg erover. We gaan naar 2. 2 is aanzienlijk aangenamer. Want wat zegt die Salomo? Hij zegt, die 2, die hebben het echt veel beter. Als je samen bent. Dan kun je veel meer veel meer betekenen voor jezelf en voor anderen dan wanneer je alleen bent. Ik geef het hier als voorbeeld. Twee zijn beter dan één, want ze hebben een goede beloning van hun arbeid. Als je met z'n tweeën samenwerkt, dan kun je synergievoordelen behalen. Stel dat je aan het timmeren bent, je moet een... Misschien ga je nog eens een mooie volière bouwen, Noah. Ik weet niet veel vogeltjes houdt. Daar hebben we nog niet over gehad. Dan kun je dat proberen helemaal alleen te doen, maar dat is lastig. Als niemand iets voor je vasthoudt, dan moet je met je ene hand de boormachine vasthouden, met de andere hand het hout. Dat wordt niks. Je hebt even iemand nodig die je helpt. Heel handig als Kobi dan helpt. Of misschien wel je schoonzusje. Hè? Of je schoonvader als hij niks te doen heeft. Iemand houdt het voor je vast. En ik weet zeker dat jullie met z'n tweeën veel sneller opschieten dan ieder apart. Dat is met heel veel werkzaamheden zo. Maar met z'n tweeën kun je veel meer doen. De vrachtwagen is dat misschien niet helemaal zo. Dan kun je alleen ook wel aardig wat. Maar met laden lossen kan ik me voorstellen dat met z'n tweeën het wel handig is. Dat je dan meer kan doen als je samenwerkt dan wanneer je het helemaal alleen zou moeten doen. Het is maar een idee. Maar dat timmeren, dat is in ieder geval wel een goed voorbeeld. Hè? En zo hebben we denk ik wel meerdere voorbeelden van werkzaamheden die wanneer je ze met z'n tweeën doet, ze veel voordeliger uitpakken dan wanneer je het alleen doet. Iemand die ook al zijn werk onder zich wil houden is doorgaans niet slim bezig. Die kan niet delegeren, die kan niet samenwerken. En die mist dan ook dit voordeel van de samenwerking. Dat is wat Salomo bedoelt. Met z'n tweeën. Ik hoop dat jullie nog veel samen dingen gaan doen. Het schijnt dat als je samen kunt behangen, dat je al best een goede relatie hebt. Al geprobeerd? Hè? Zo zijn er nog meer dingen. Samen de vaat doen is ook heel aardig. Er zit ook iets van contact met elkaar in het ondernemen van dingen. Hij zegt, ik geef nog een voorbeeld, vers 10. Hij zegt, stel dat je aan het wandelen bent, of je maakt iets nog wat ruigers dan een gewone wandeling, een beklimming van een berg, en je bent met z'n tweeën, dan ben je aanzienlijk beter uit wanneer je ten val komt dan wanneer je alleen bent. Want stel dat je je been breekt, het ergste geval. Er zijn nog erger gevallen, maar je breekt iets en je hebt niemand naast je. Hoe kom je aan hulp? Wie kan er hulp voor jou halen? Met z'n tweeën is dat wel mogelijk. Iemand kan hulp gaan halen. Iemand kan je proberen overeind te krijgen als er niks gebroken is. Dat is het tweede voorbeeld wat hij geeft. En dan het derde voorbeeld. Dat vind je in vers 11. Ook indien twee tezamen liggen, zo hebben zij warmte. Maar als je alleen ligt, krijg je geen warmte. Nu is het heel warm buiten, dus dan is dat voorbeeld misschien iets minder aantrekkelijk. Maar als het koud is, dan kunnen we ons dat wel voorstellen. Hè? Dat je eens tegen elkaar aankruipt om warm te worden. Zeker als er geen verwarming is. Ik herinner me een hotelletje. Het was heel primitief in de bergen in China. Ik had daar met nog iemand een lezing gegeven aan jonge en oudere gemeenteleiders in China. En die gingen 's nachts allemaal naast elkaar liggen in een hele grote bedstee. Met echt van die kooltjes eronder die het wat moesten verwarmen. Maar zo hielden ze elkaar ook warm. Dan gaat het letterlijk in vervulling. Hè? Dat je door tegen elkaar aan te liggen warmte krijgt. Maar alleen is dat niet zo. Warmte ook in de zin psychische vrede. Van je welbevinden. Als je samen bent, dicht bij elkaar, en kan de een de ander ook nog wel eens opbeuren als je misschien wat zwaarmoedige gedachten hebt. Dus met z'n tweeën. God heeft gezegd, het is niet goed dat de mens alleen zij. Dat was Gods eigen woord, toen hij Adam zag. En toen besloot hij om voor Adam een vrouw te bouwen. Hij nam een rib uit Adam, terwijl Adam onder narcose was. Hij sliep, staat er, een diepe slaap. En bouwde toen de vrouw, blies leven in de vrouw en bracht haar bij Adam. Zie daar, de eerste bruid wordt door God de bruidegom gebracht. En dan noemt Adam haar manninne, van God ontvangen, door God aan hem gegeven. Hij is zo verheugd en dan mogen ze samen het leven gaan delen. Met z'n tweeën. Jullie zijn nu met z'n tweeën. Samen gekomen, samen verder. Dit is een kruispunt. En vanaf nu ben je een twee-eenheid. Toch twee individuen en tegelijkertijd één nieuwe eenheid. Maar je kunt daar ook te ver in gaan. Er zijn mensen die kunnen zo in elkaar opgaan, dat zijn tweetjes, dat ze de rest vergeten. Dat is niet leuk, dat is niet aangenaam. Als je familie vergeet, als je vrienden niks meer van je horen, als de gemeente niks van je ziet. Wij zouden zeggen, dat is toch een beetje asociaal. Ja, ik hoop niet dat jullie dat gaan doen. Het zou niet goed zijn, inderdaad, als je zo in elkaar opgaat dat je anderen vergeet. En dat je God zou vergeten, dat is het allerergste. Dus twee zijn meer dan één. En het is goed, maar we zijn er nog niet. En daarom gaat Salomo naar nummer 3. 1, 2, 3. En een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken. 12b. Hij zegt, ja, met z'n tweeën sta je een stuk sterker, een stuk beter. Samen de Heere dienen. Samen elkaar dienen. Samen andere mensen dienen. Met z'n tweeën. Maar je hebt die anderen ook nodig. Hoe meer mensen om je heen staan, met hoe meer je verenigd bent, hoe sterker het wordt. Het is een, ja, een soort rekensommetje. Je zegt, hè, hoe meer je hebt, want een drievoudig snoer staat hier eigenlijk voor. Ja, eigenlijk een onbeperkt aantal personen. Hoe meer er zijn, hoe meer je zou kunnen realiseren. Een leger wordt sterker naarmate het veel soldaten heeft. En hoe meer soldaten, ja, hoe groter de legermacht, hoe sterker de legermacht. Dat is logisch. Maar moeten we daar niet op vertrouwen? Dat weten we. Denk aan de Gideonsbende. Dat moest uiteindelijk een klein leger worden, omdat God zou strijden voor het volk. En ze moesten niet vertrouwen op het aantal. Maar even menselijk gedacht. Daar gaat het om. Dus God plaatst je in een gemeenschap van mensen. De gemeenschap van je familie, de gemeenschap van de kerkelijke gemeente, de gemeenschap, de burgerlijke gemeente. We zijn dortenaren met elkaar, samenleven, doe je niet alleen, doe je met elkaar. Maar het bijzonder ook de gemeenschap voor Gods aangezicht, hè, hier in het Godshuis, straks met elkaar in de Julianenkerk. Een gemeenschap, God wil dat zo. Hij zegt, je, met z'n tweeën is te weinig. Ik geef je meer mensen om je heen. De Bijbel noemt dat ook wel, ja, een kudde. Zoals schapen in een kudde een eenheid vormen. En zoals heel veel druiven zorgen voor één wijn. Denk aan de taal aan het heilige avondmaal. Dus het gaat over die context van meerdere. Om te dienen. Om samen te dienen. Jullie krijgen een zegen, maar jullie moeten ook tot een zegen zijn voor anderen. Dat is de eerste, zou ik kunnen zeggen, de eerste betekenis van deze tekst. Maar ik kan me voorstellen dat je denkt, is dat dan alles? Misschien heeft Salomo niet heel veel verder gedacht toen hij dit opschreef. Maar ik ben het van harte eens met een ieder die zegt, maar zullen we het ook nog eens gaan hebben over die grote derde. Graag, die grote derde. En dan denk ik aan die bekende geschiedenis uit Lucas 24. Er zijn twee mensen op weg naar Emmaus. Het is paasmorgen. En ze zijn erg bedrukt. Je zou kunnen zeggen, je hoort iets van de tonen van de eerste verse terug. En ze praten met elkaar, Cleopas en iemand anders, maar van de naam die bekend is. Heel goed mogelijk dat het zijn vrouw was. Want we weten dat de vrouw van Cleopas tijdens het lijden van Jezus, zelfs toen hij aan het kruis hing, daar was, bij de voet van het kruis. Maar goed, ze praten samen. En dan komt er iemand bij hen lopen. Het is die grote derde. En ze zien niet wie het is. Want ze zijn zo verdrietig. Jezus is gevangen genomen, hun meester, en is veroordeeld, is gekruisigd, gestorven en begraven. En dan vraagt die derde aan hen, wat scheelt er toch aan? Wat kijken jullie bedroefd en bedrukt? En dan de eerste reactie is, bent u soms vreemdelingen hier? Heeft u niet gehoord wat er allemaal gebeurd is? Wat dan? Vraagt hij. Van Jezus, de Nazarener. Een groot profeet. Wij meenden dat hij van God gezonden was. Ze hebben in hem de beloofde Messias gezien. Hij deed wonderwerken die geen mens deed. Zelfs doden werden door hem opgewekt. Maar ze hebben hem gearresteerd in grote boosheid. Ze hebben hem vermoord, gekruisigd. En nu is hij begraven. Hij is er niet meer. En wij begrijpen het niet. Hoe kan dat nou? Wij meenden dat hij de verlosser zou zijn. Ze zien geen uitweg. Als ze uitgepraat zijn, wacht even. Als ze uitgepraat zijn, spreek samen veel met die grote derde. Leg alles bij hem neer wat in je hart leeft. Ook je verdrietige dingen en je blijde dingen. Breng ze bij die derde, bij God. Ze stoppen met hun verhaal doen, want ze weten eigenlijk niet wat ze nog meer moeten zeggen. En hij is geduldig, heel geduldig. Hij wil het ook horen. Hij zegt niet, ik weet alles al. Nee, hij wil uit hun eigen mond horen. Leg het in het gebed aan God voor, wat je bezighoudt. En eigenlijk is hun stilzwijgen ook een vraag. Zegt u het maar. Want u begon er toch over. En dan gaat hij praten. En ze krijgen eerst een terechtwijzing. Onverstandige en trage van hart. Jullie hadden beter kunnen weten. Moest de Christus niet zo lijden? Dat was toch een moeten. Om daarna de heerlijkheid in te gaan. Hij moest lijden en sterven. Om de zaligheid te verdienen. Er moest ook betaald worden voor de zonde. Er lag toch een schuld. En dan gaat die derde, die gaat ze als het ware voorlezen uit het Oude Testament. Hij zegt, kom, we gaan lezen in de schriften. Dan staat er een onderwezen in de schriften. We weten niet welke delen. Het zou zomaar kunnen dat hij Psalm 22 heeft geciteerd. En Psalm 69. En Jesaja 52, het laatste stuk. En Jesaja 53. Dat zijn allemaal bekende delen die gaan over de lijdende zalig maken. Dat is het tweede wat jullie moeten doen en wij. Luisteren naar die grote derde. Hoe die dat doet? Ja, door in de Bijbel te lezen. Ik krijg straks de Bijbel. Een trouwbijbel. Laat hem niet dicht. Maar lees hem. Luister naar de antwoorden van de grote derde. En weet je wat er gebeurt? Dat vertellen ze later tegen elkaar. Terwijl die derde met hen spreekt. Terwijl ze, we zouden zeggen, met elkaar uit de Bijbel lezen. Worden ze blij. In hun harten ontstaat er een vreugde. God geeft dan wonderlijke vreugde over wie hij is voor zondaren. Over wie Jezus is voor mensen op aarde die op weg zijn naar de eeuwige toekomst. Dat geeft vreugde. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Het huis, in dit huis van God, zingt een dichter. Blijdschap. Ik wens jullie veel blijdschap toe als je het woord van God leest en hoort. En dan komen ze bij hun huis en die derde doet alsof die verder wil gaan. Maar ze zeggen, nee, blijf bij ons. Blijf in ons huis. Woon voor een poosje even bij ons. Nu, logeer bij ons. Ze dwongen hem, staat er. En hij luistert. Ik hoop dat jullie dat ook doen. God heilig dwingen. Heere, blijf bij ons. Want zonder u kunnen we niet. Matthew Henry zegt zo mooi in zijn commentaar. Elk echtpaar moet dat 's avonds doen. Blijf bij ons, Heere, nu de avond is gekomen. En verlaat ons niet. Zegen ons. Blijf bij ons. En ze gebruiken samen de maaltijd. En terwijl ze de maaltijd gebruiken, gebeurt er iets wonderlijks. Die derde, die neemt het brood in zijn handen. En dankt ervoor. Alsof hij de gastheer is. Ja, hij is het ook. Hij is de gastheer. Want alles wat we hebben, hebben we van hem gekregen. Het is niet jullie brood en jullie tafel. Het is van hem. En terwijl hij het brood gaat delen, zien ze wie hij is. Waarschijnlijk aan de litteken in zijn handen. Hij is het. Wat geeft dat een vreugde? Aan de tafel Jezus ontdekken. Heer Jezus liefhebben. Door hem vertroost worden. Niet alleen met het dagelijkse eten, maar in het bijzonder met het geestelijke voedsel. Deze tafel is ook een avondmaalstafel. Wat een zegen als we aan die tafel mogen eten en drinken. En gemeenschap oefenen. Toch? Wat is een beter plekje dan de tafel van de Heer Jezus. De grote gastheer. Die alles heeft betaald. Ja, toen ze dat hebben gedaan, toen verdween hij. En toch zijn ze ontzettend blij. Want ze weten, zo snel als hij kwam en weer gegaan is, hij komt weer terug. Hij blijft. Hij laat ons niet alleen. En dan gaan ze terug naar Jeruzalem om hun vrienden, hun broeders en zusters te versterken. Die taak hebben jullie ook. Versterk de anderen met deze boodschap. Met dit evangelie. Zullen we ervan gaan zingen? Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. 146 vers 3 en 4. Wij gaan lezen het oude, 500 jaar oude formulier voor het bevestigen van jullie huwelijk. Overmits de gehuwden gewoonlijk vele handen tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij, Noah, Liam Hoevers en Jacoba, Andrea Meurs, uw echtelijke verbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten ook verzekerd zijn moogt van de gewisse hulp Gods, in uw kruis, zo hoort uit het woord Gods, hoe eerbaar de huwelijke staat is, en dat hij een inzetting Gods is, die hem behaagt. Waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan, gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de oereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat erin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een helper maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen. En hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot er zelf een plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar manninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aankleven, en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult ge ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere, overmits zij Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft. Daarmede betuigende dat hij nog heden ten dagen en iegelijk zijn eigen vrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heer Jezus Christus, die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te Kana in Galilea, om daarmede te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen, en dat hij de getrouwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzaliglijk leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken of redenen waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is dat de een de ander trouwelijk helpen en bijstaan alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere, opdat zij hun kinderen die ze gekregen hebben in de waarachtige kennis en vrezen Gods, hem ter eer en tot hun zaligheid opbrengen. De derde, opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende, met een goede en geruste conscientie mogen leven. Want om hoererij te vermijden zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben, en een iegelijk vrouw haar eigen man. Alzo dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel Gods verbonden en schuldig zijn zich tot de huwelijke staat, naar christelijke ordening, met weten en wil hun ouders te begeven, opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden, want zo iemand de tempel Gods schendt, dien zal God schenden. Daarna zult ge ook ten derde weten hoe zich de een jegens den ander naar Gods woord schuldig is te houden. Eerstelijk zult gij man weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat gij haar naar uw vermogen verstandiglijk leidende zou onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja gelijk Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand zijner gemeente is. Bovendien zult gij uw vrouw liefhebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan het vrouwelijk vat als het zwakste eer geven, als die ook mede erfgenaam der genade des levens met haar zijt, omdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns brood zal eten, dan zult u ook getrouwelijk en naastiglijk in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij in uw huisgezin met God en met eer moogt onderhouden. En ook daarboven iets hebt om de nooddruftigen mede te delen. Desgelijks zult ge vrouw weten hoe ge u naar het woord Gods houden zult jegens uw man. Ge zult uw wettige man lief hebben, eren en vrezen. Ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn als uw Heer. Gelijk is, wijst het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Ge zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijk geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie God zult ge niet tegenstaan, maar veel meer het gebod Gods gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en haar eigen mannen onderdanig waren, gelijkerwijs Sarah, haar man Abraham, gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Je zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle ingetogenheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Zingen we Psalm 133, vers 3. Daarom gij, Noah, Liam, Hoeves en Jacoba, Andrea, Meurs, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat ingezet heeft en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij de zins en willens in deze heilige staat alzo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd worden. Wat is hierop uw antwoord? Ik neem u allen die hier vergaderd zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is. En nadien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God uw voornemen, het welk hij u gegeven heeft, bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft. U mag elkaar de rechterhand geven. Beeld van trouw en bijstand. Noah, Liam, Hoevers, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente, dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw, Jacoba, Andrea, Meurs, hier tegenwoordig, haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouwelijk onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, en dat gij ook heiliglijk met haar leven wilt, haar trouw en geloof houden in alle dingen, naar uitwijzen van het heilige evangelie. Wat is hierop uw antwoord? Jacoba Andrea Meurs, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente, dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man, Noah Liam Hoovers, hier tegenwoordig, belooft gij hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heiliglijk met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijk een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is hierop uw antwoord? De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat des huwelijks geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Hoort nu uit het evangelie hoe sterk de band des huwelijks is, zoals Matthäus beschrijft. En de fariseeën kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordende zeide tot hem: hebt gij niet gelezen die van de beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij een gemaakt heeft man en vrouw, en gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Ze zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten, maar van de beginnen is het alzo niet geweest. Maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat anders dan een hoererij, en een andere trouwt die doet overspel, en die de verlatene trouwt die doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Christus en zijt ervan verzekerd dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult u ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Maar overmits wij van onszelf niets goeds hebben en alle goede gaven van boven komen, zo mag ik jullie vragen om neer te knielen en de gemeente te vragen met hen te bidden. We zingen Psalm 134 vers 2. Jullie knielen neer tijdens het zingen en we bidden het gebed dat hier is afgedrukt. Terwijl jullie geknield liggen, krijgen jullie de huwelijkszegen mee. En wil ik u vragen, als dat voor u mogelijk is, het liefst staande, dat u hen toezingt uit Psalm 134 vers 3. Vervolgens zal de huwelijksbijbel worden overhandigd door ouderling Verbruggen. Hij zal ook de huwelijkspsalm, Psalm 128, met ons lezen. Gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst en van de beginnen gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij, en daarom hem een hulp deels tegenover hem zou zijn geschapen hebt en verordineerd hebt dat die twee waren één zouden zijn, en ook alle onreinheid straft Wij bidden u, aangezien gij deze personen tot de heilige staat des huwelijks geroepen en samen verbonden hebt, dat gij hun de Heilige Geest, uw Heilige Geest wilt geven, opdat zij in een waarachtig en vast geloof heiliglijk leven naar uw goddelijke wil en alle boosheid tegenstaan. Wil ze als dan ook zegenen, gelijk gij de gelovige vaderen, uw vrienden en getrouwe dienaars Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen des verbonds, hetwelk gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen die het u beliefden te geven, godzaliglijk opbrengen mogen, tot eer uw heilige naams, tot stichting uw gemeente en tot verbreiding van uw heilig evangelie. Wil ons verhoren, o God, van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden aldus besluiten. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Onze lieve Heere God, vervulle u met zijn genade en geve u, dat gij in alle godzaligheid, liefde en enigheid, lang en heilig samenleven mocht. Amen.
Bruidspaar, Noah en Kobi, dat zijn wel veel dingen zo in korte tijd achter elkaar. Hè? Jullie hebben je huis klaargemaakt, een paar weken geleden de belijdenis en de doop die je mocht ontvangen en nu, een maand later, jullie trouwdag. Het zijn hoogtepunten, maar ook momenten waar je straks met dankbaarheid op mag terugzien. Ik mag jullie namens de kerkraad van de Julianakerk jullie trouwbijbel overhandigen. Jullie krijgen denk ik vandaag wel meer cadeaus, het is misschien niet de eerste, ik denk ook niet de laatste, maar ik durf wel te zeggen dat dit het allermooiste cadeau is wat je vandaag krijgt. En dat zeg ik niet omdat deze Bijbel er zo mooi uitziet. Sterker nog, ik hoop dat hij er gaandeweg minder mooi uit gaat zien, omdat je hem gaat gebruiken. Wij komen soms op bezoek bij mensen die... Ja, als je een bezoek afsluit en om de Bijbel vraagt, een soort zich verontschuldigen. Sorry, hij is een beetje versleten geworden. Nou, ik ben blij met versleten Bijbels, want dat is een teken dat die gebruikt wordt. En daar is die voor. Niet bedoeld als een soort pronkstuk, maar een Bijbel die bedoeld is om te gebruiken, om te lezen. Het is niet jullie eerste Bijbel. Jullie hebben al eerder de Bijbel ontvangen. Jullie maakten als kind kennis met het woord van God. Jij, Kobi, groeide op in de Julianakerk. En Noah, jij vertelde mij ook dat je van je ouders en op school ook kennis maakte met de verhalen uit de Bijbel. En in de achterliggende tijd hebben wij vaak gesproken met elkaar. En ik denk ook aan de catechisaties van broeder van Steensel. En steeds ging daar die Bijbel open. En in de kerk had je je Bijbel bij je en ging de Bijbel open. Je hebt er veel in gelezen. En samen zullen jullie dat ook gedaan hebben. Maar vandaag dan toch je huwelijk en je huwelijksbijbel. En op deze trouwdag wil ik jullie oproepen, leef heel dicht bij het woord van God. De psalmdichter bidt, maak in uw woord mijn gang en treden vast en schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Jullie hebben de Bijbel nodig. Je hebt een fundament nodig. Je hebt een kompas nodig om koers te houden. En daarom hoop ik dat je alleen en samen heel veel in deze Bijbel zult lezen. En dat je bij alle vragen steeds, die op je pad komen, steeds je af zult vragen, wat wil de Heere dat we doen zullen? Wat staat er in het woord van God? Geef daarom hoge prioriteit aan het woord van God. Er zijn heel veel dingen die nodig zijn, heel veel dingen die je aandacht vragen. Jullie zijn ook wel een beetje drukke baasjes volgens mij. Maar ik hoop dat jullie echt zullen doen wat dat kinderversje zegt. Lees je Bijbel, bid elke dag. Geef daar echt voorrang aan. Lees dagelijks je Bijbel. Want in deze Bijbel spreekt de Heere. In deze Bijbel vind je de Heere Jezus. Hij zegt zelf, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. En daarom hoop ik dat je ijverig bezig bent met het woord van God. En dat je ervaart, daardoor spreekt de Heere tot ons. Zoek houvast in het woord en vind ook houvast in het woord van God. Ja, de Bijbel is ook een wapen. Jullie beginnen samen vandaag. En jullie zijn een stralend bruidspaar. En dan lijkt het leven je toe te lachen. En het is ook een dag van grote dankbaarheid. Maar je moet je ook realiseren dat er een tegenstander is. De vorst der duisternis die zijn vurige pijlen ook op jullie en ook op jullie huwelijk heeft gericht. Die je uit elkaar wil drijven, die verwarring wil zaaien, die zorgen wil dat die Bijbel dicht blijft. En daarom hoop ik dat je je daarvan bewust bent, maar dat je in dat alles steeds het schild van het geloof en het zwaard van de geest hanteert. Paulus zegt, het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Noah en Kobi, ik wens jullie een gezegend huwelijk toe. Jullie gaan wonen in de Boshamerstraat. Daar wonen hele gelukkige echtparen, kan ik je vertellen. Ik hoop dat jullie ook zo'n echtpaar mogen zijn. We hebben net gezongen, waar liefde woont, daar woont de Heere zelf. En daar geeft Hij zijn zegen en het leven tot in eeuwigheid. Ik hoop dat dat de praktijk van jullie huwelijksleven mag zijn. Ik betrek ook jullie ouders daarbij, aan weerskanten. En ik zie ook wat grootouders. Het is voor jullie ook een dag van grote dankbaarheid. Hè? Jullie kinderen mochten komen tot een huwelijk. Ze hebben samen hier geknield gelegen voor het aangezicht van de Heere. Ik hoop dat jullie achter ze zullen staan. Dat jullie biddend met ze zullen meeleven. En dat ook voor jullie dit een dag is, waarin je zegt, wat is de Heere goed, dat Hij je tot hiertoe heeft gebracht. Jullie zullen vandaag ook de lege plaatsen voelen die er zijn in de familiekring. Ik denk bijzonder ook aan het gemis van opa Lambrechts en wellicht ook anderen die jullie zijn ontvallen. Ik hoop dat de Heere ook daarin jullie zijn zegen en zijn troost en nabijheid wil geven. Ik wil nu deze Bijbel voor het eerst open doen en de huwelijkspsalm met jullie lezen, psalm 128. Het is een pelgrimslied, een lied aan Maaloot. Welgelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de arbeid van uw handen, welgelukzalig zult ge zijn en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis, uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uws levens. En gij zult uw kindskinderen zien vrede over Israël.
Ja, dat woord is niet alleen voor jullie, hè, maar ook om er uit te delen. Ik hoorde van oma Lambrechts een mooi verhaal, wat dus echt gebeurd is. Dat toen je gedoopt werd, Noah, dat de buren met elkaar hadden mee zitten kijken en dat de laptop op de auto stond. Nou, ik zie dat zo helemaal voor me, geweldig. En dan zie je ook hoe mooi het is om anderen erbij te betrekken, hè, om zo ook te mogen zaaien. Ja, dat is eigenlijk een prachtig voorbeeld van hoe wij een licht mogen zijn in deze wereld. Ga daar samen vooral mee door, de Heere zegen jullie. Wij gaan nu de Heere danken voor wat Hij heeft gegeven. Heere, u komt de dank toe en de eer. U heeft ons ook deze middag gegeven. In alle rust mochten we hier samenkomen en dat eeuwenoude godshuis, waar al zoveel uw zegen hebben meegekregen. En zo mag ook dit jonge bruidspaar uw zegen ontvangen. En u gaf hen ook iets uit uw woord mee over dat drievoudige snoer. Een snoer, Heere, waarvan we weten hoe meer elementen het heeft, hoe sterker het wordt. Hoe meer draden in elkaar zijn verenigd, hoe dikker, hoe sterker het touw. En dat touw, daarvan zegt u, laat mij die derde zijn. De grote derde in het bijzonder. Wilt u geven dat ze dat ook steeds zullen erkennen? Heere, wees onze derde. Wees bij ons, zoals we dat ook mochten illustreren aan de hand van die twee mensen, die wel de Emmausgangers noemen. Hoe zij met de grote derde op weg waren, door hem werden onderwezen nadat ze nood bij hem hadden gebracht. En hoe hij hen het woord verklaarde, maar ook aan de tafel zichzelf wilde openbaren. En hen moed gaf en lust en liefde om dit weer door te geven aan anderen. Gaat u met ze mee. U weet wat we nodig hebben allemaal. We vragen het u om Jezus wil. Amen. We gaan zingen, Psalm 121, de versen 1 en 4. Ja, ik vind het altijd wel mooi als het bruidspaar dan toegezongen wordt. Vinden jullie ook wat staan dat je dan met je gezichten naar de mensen toe? Ik denk dat het mooiste plekje is dan wel, ja, misschien toch maar hier zo, hè? Bij doopvond vind ik eigenlijk wel heel symbolisch. Hè? Dat is heel symbolisch, ja, dus gaan jullie daar bij doopvond staan? En dan wil ik u vragen hen, als het kan voor u staande, te zingen uit Psalm 121, vers 1 en 4. Zoals de levieten dat ook deden in de tijd van de mensen, de Israëlieten, naar Jeruzalem gingen en weer weggingen, weer naar huis gingen. Ga nu alle heen in vrede en draag de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Ja, de Heer.